Welkom allemaal in deze nieuwe aflevering van Medisch Contact, de podcast. De vertrouwde opstelling hier met Eva Niest en Henk Maassen in de studio. Goedemorgen.
Goeiedag.
Goedemorgen.
Hey, even om te beginnen. Verbaast het jullie niet dat er iedere dag wel een dag van is?
Ja, verbaast.
Het is toch ongelooflijk.
Hè?
Ik heb het nog even opgezocht. Het is nu natuurlijk medio april. Wat hebben we al gehad in april? Bijvoorbeeld de tweede Wereld Autisme Dag. 4 april Wereldzwerfdierendag. 12 april Internationale Dag van de Ruimtevaart. De Dag van de Ingenieur. Landelijke Dag tegen het Pesten. Maar er was nog een dag over. En dat is 20 april. En die is gekaapt.
Ja, die is gekaapt door de artsen voor veilig fietsen. Het hangt een beetje vanaf wanneer u de podcast luistert. 20 april, en dat is de eerste landelijke dag van de fietshelm.
En daar gaan we iemand over spreken?
Daar gaan we iemand even over spreken. Het is zo dat de cijfers wijzen uit dat er afgelopen jaar 66.600 mensen met ernstig letsel op de spoedeisende hulp kwamen, waarvan 2/3 van was fietser. En een belangrijk deel daarvan was ouder dan 55. En 5% van die mensen had bovendien zo'n ernstig letsel dat ze in het ziekenhuis moesten blijven. En 24% daar weer van had hersenletsel. En we spreken daarover met Marcel Arias. Hij is een van de initiatiefnemers van Artsen voor Veilig Fietsen. En werkt als neuroloog en intensivist aan het Maastrichtse UMC. Goedemorgen, Marcel Arias.
Goedemorgen.
Jij bent een van de oprichters van Artsen voor Veilig Fietsen. Daar is zeker een noodzaak voor. En die noodzaak die herken je ook in de praktijk van alle dag. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, de noodzaak lijkt inderdaad lijkt elk jaar nijpender te worden. Want we zien meer en meer fietsslachtoffers met ernstige letsels, waaronder ernstig hersenletsel.
En kun je een voorbeeld geven van uit je praktijk van de laatste tijd?
Een goed voorbeeld is een patiënt die op onze spoedeisende hulp komt en daarna naar ons toe geplaatst wordt met ernstig hersenletsel door een val van de fiets. Hè, bijvoorbeeld bij een afdaling van de Gulpenerberg. Het betreft dan een e-biker op respectabele leeftijd van 60 jaar bijvoorbeeld, die een stuurfout maakt en daardoor in een bocht onderuit gaat en behalve zijn sleutelbeenfractuur ook hard op zijn hoofd terecht is gekomen. Helaas geen helm droeg en daarbij diverse kneuzingen in het hoofd en daarvoor dagen bij ons ligt om te herstellen. Voor deze patiënt hebben wij dan helaas niet zo heel veel behandelopties dan af te wachten, eventueel de druk in het hoofd te reguleren. En dan eigenlijk hopen, bidden dat die patiënt wakker wordt en dat de letsels, de handicaps meevallen.
Want dat is dus eigenlijk het probleem. Hè? Jullie zien dus een toename van patiënten met hersenletsel. En dat zijn vaak e-bikers en vaak ook mensen van boven de 55 of boven de 60.
Ja, dat is echt wel een trend die wij zien en die inderdaad bevestigd worden in de cijfers van veiligheid.nl. Dat juist dat de categorie is die meer fietst, hè, meer mogelijkheden heeft, langer kan fietsen, misschien ook ander terrein kan opzoeken, maar daarvan toch de gevaren niet voldoende inziet en dus onbeveiligd op weg gaat. En met onbeveiligd bedoelen wij in dit geval dan overdag fietsend zonder helm.
Betekent dit dan dat jullie ook vinden dat met name die categorie een fietshelm op zou moeten? Of willen jullie het heel breed trekken en zeggen gewoon iedere fietser een helm?
Nou, we hebben voor dit jaar besloten om ons te focussen op twee groepen. Dat is inderdaad de kinderen onder de 12 en op inderdaad de oudere e-biker. En dat komt ook denk ik wel overeen met de cijfers in de twee categorieën waar de meeste ernstige letsels worden gezien. Maar, en dat is waarschijnlijk ook de categorie waar Nederland het meeste het nut van inzoet. Hè. Daar zijn eerdere enquêtes van de ANWB en de Fietsersbond vrij duidelijk in. En dat de twee groepen zijn waar wel draagkracht voor is. Maar stiekem persoonlijk vind ik eigenlijk dat de fietshelm voor iedereen eigenlijk een hele goede optie is.
Hoe is deze beweging eigenlijk ontstaan?
Ja, de Denktank Artsen voor Veilig Fietsen. Die is ooit klein begonnen met een clubje intensivisten en neurologen. Maar uiteindelijk na een oproep is daar heel veel vervolg aan gegeven door eigenlijk artsen van allerlei pluimages. Hè? Dus van revalidatieartsen, traumatologen, cardiologen, longartsen, huisartsen. Die allemaal het nut van een fietshelm inzien. Hè? Dus naast blijven fietsen ook veilig fietsen. En we hebben die artsen allemaal gevraagd om te vragen of hun wetenschappelijke vereniging het ook wil steunen. En eigenlijk alle wetenschappelijke verenigingen die we hebben aangeschreven steunen dit initiatief. Dus dat is een enorme drijfveer voor ons om dit door te zetten.
Je noemt het een optie, maar begrijp ik goed dat jullie eigenlijk niet voor een verplichting zijn?
Nee, we zijn niet voor een verplichting. Wij denken dat een verplichting momenteel althans averechts waarschijnlijk gaat werken. Ja, als je ook ziet hoeveel media-aandacht er momenteel voor is, dat is denk ik heel positief. Maar daar komt altijd weer die verplichting naar boven. En wij denken dat er eerst goede voorlichting moet komen. Een brede campagne die door overheidsinstanties gesteund moet worden. Alvorens we eigenlijk tot een verplichting denk ik moeten gaan. Daarbij ook gesteund door eigenlijk de cijfers en het advies vanuit Denemarken. Waarbij men ziet dat met een lange campagne, maar zeer intensief. 50% van de Denen fietst met een helm en meer dan 90% van de kinderen fietst met een helm.
Oké, dank Marcel Arias. Dan hoop ik dat de Landelijke Dag voor de Fietshelm op 20 april een groot succes is.
Ja, dankjewel. Dank ook voor jullie aandacht voor dit belangrijke onderwerp.
Nou, de fietshelm, zeg het maar. Gaan jullie hem dragen?
Ja, ik ga hem dragen, denk ik. Ik heb zo'n e-bike en je gaat echt heel hard.
Ja.
En ik ben hierdoor tot het inzicht gekomen dat ik zo'n ding moet gaan aanschaffen.
Oké, heel goed. Ik zit in de twijfelcategorie nog, maar ik ben ook niet echt de doelgroep. Hè? Nog geen 55 plus.
Ik wel.
En niet onder de 12.
Nee. Hey Eva, jij vond nog een opmerkelijke boete die de inspectie heeft opgelegd.
Ja, dat is wel bijzonder. Aan de stichting Zelfzorg COVID-19. Ze krijgen 2 verwijten gemaakt. Ze krijgen een boete opgelegd omdat ze publieksreclame hebben gemaakt voor ivermectine en hydroxychloroquine. En die reclame is in strijd met gegevens in de samenvatting van de productkenmerken van dat geneesmiddel.
Ja, dus het is daar niet voor geregistreerd. En ze zeggen dan had je er ook geen melding over mogen maken in een soort van reclamesetting.
Ja. Ja, het doel is van belang. Dus als je, zoals journalisten die informeren soms over geneesmiddelen, die schrijven daarover, dat is anders. Want in dit geval, deze vereniging die wilde echt beïnvloeden en die wilde zorgen dat mensen dat middel ook gingen nemen.
Het is toch een aardige boete van 6.500 euro voor zo'n stichting.
Echt een behoorlijk bedrag, ja.
Ja.
Zeker. Ja, we hebben de inspectie daar ook even over gebeld. Want ik vond op hun website daar verder geen informatie over deze gebeurtenis. Maar ze zeggen dat doen wij nooit. We brengen geen niet actief informatie over opgelegde boetes naar buiten.
Nee, maar dus wel over onder toezichtstelling of verscherpt toezicht van bijvoorbeeld de GGZ-instelling. Dat vind je dan wel op hun website.
Ja,
maar
dat is natuurlijk belangrijk boetes, dat mensen dat weten.
Ja, maar boetes dus niet.
Daar zeggen ze niks over, maar deze hele brief is te vinden op de website zelfzorgcovid19.nl.
Dit was dus geen reclame voor die website, nee. Maar alleen voor diegenen die nog een keer die brief van de inspectie terug willen
Precies,
lezen.
Precies, met de toelichting over de boete.
Oké. En weer de hoogste tijd voor een nieuwe mening van Maassen.
Ja, en die sluit mooi aan bij waar we het net over hadden in het kader van de inspectie. COVID-19 namelijk. Wat is het geval? Aanstaande donderdagavond, 21 april, laat ik het zo zeggen, 's avonds om 10:30 op NPO 2, een prachtige documentaire, How to Survive a Pandemic. Ik zeg er meteen bij, die documentaire blijft beschikbaar via NPO Start en via 2doc.nl. Dus je kunt hem ook op allerlei andere momenten kijken. Het is een documentaire die de ontwikkeling van de vaccins tegen COVID-19 volgt. Gedurende, laten we zeggen, de periode maart 2020 tot de herfst van vorig jaar. De makers hebben dus echt de geniale inzicht gehad om meteen cameraploegen uit te sturen naar alle betrokkenen en een aantal groepen mensen te volgen bij de ontwikkeling van die vaccins en ook bij de roll-out van de vaccins. Dat hebben ze heel mooi gedaan doordat ze als ankerpunt een journalist nemen, John Cohen. Ik zal maar zeggen de Maarten Keulemans van het vakblad Science. Die, als je de COVID-pandemie hebt gevolgd, goed hebt leren kennen als een heel goed ingevoerde journalist. En hij, bij hem komen we voortdurend terug als het gaat over alle issues die gedurende die anderhalf jaar spelen in die documentaire. Dus we zien Pfizer, we zien AstraZeneca, we zien Johnson & Johnson. En we zien hoe daar in de burelen wordt gewerkt, soms met tegenslag, soms tot grote euforie als ze het eindelijk hebben gered. Maar we zien ook hoe dat COVAX-initiatief, waarbij dus eigenlijk de pandemische vaccins over de wereld verspreid hadden moeten worden, hoe dat toch niet echt goed van de grond komt en hoe dat komt dat het niet van de grond komt. We zien de vrij desastreuze rol toch eigenlijk wel die de Trump-administratie heeft gespeeld. Dus er komen een aantal mensen aan het woord. Die John Cohen, die heeft echt een geweldig balboekje. Die heeft tot met alle betrokkenen, alle belangrijke lui, Anthony Fauci en allerlei andere mensen, die kan die gewoon bellen. Die zijn, daar kan die mee levelen, zal ik maar zeggen. En die spreekt die dus tijdens de Trump-administratie, maar ook nadien. En die laten zich af en toe wel eens iets ontvallen over Trump en hoe daar gedacht wordt in die Oval Office. Kijk ernaar en huiver en denk, oh, we moeten echt geen pandemie meer krijgen als die Trump opnieuw aan de macht is. Dat gaat echt helemaal fout. En uiteindelijk geeft die documentaire natuurlijk niet echt heel veel nieuwe inzichten. Maar je krijgt een heel mooi overzicht over wat zich de afgelopen anderhalf jaar achter de schermen heeft afgespeeld. Bij alle instituties, dus de bedrijven die ik net noemde, bij de WHO, bij de Amerikaanse administratie. Het is natuurlijk wel een beetje Americocentrisch, de documentaire. Maar we vliegen ook uit naar Zuid-Afrika. We gaan ook in Groot-Brittannië kijken. En we kijken ook in een kleine gemeenschap in Amerika, in Pittsburgh, in Pennsylvania, hoe men probeert om daar bij de lagere sociaal-economische klasse dat pandemische vaccin aan de mens te brengen, om het maar zo te zeggen. Ik zou zeggen, kijk hem. En het is een mooie, een mooi overzicht. Geeft niet echt nieuwe inzichten, maar daarna heb je echt het gevoel dat je een blik achter de schermen hebt gekregen. De film heet How to Survive a Pandemic en is vanaf aanstaande donderdag beschikbaar op internet en op de Nederlandse televisie.
Komt het financiële aspect daarin ook aan bod? Want er is natuurlijk kritiek gekomen op die farmaceutische industrie. Van de overheden hebben er miljarden in gestopt. Maar uiteindelijk de grote pandemische winnaars op financieel gebied zijn deze industrieën.
Nee, dat komt niet aan bod. Zoals bijvoorbeeld ook eigenlijk naar mijn smaak er iets te weinig aandacht is voor wat wij in de wandeling de wappies zijn genoemd. De mensen die eigenlijk helemaal geen boodschap hebben aan die vaccins. Ook dat blijft enigszins buiten beschouwing. Er is een moment waarop John Cohen, hij is een vervoed surfer, naar het strand gaat in Los Angeles. En een aantal van die mensen daar ziet demonstreren en probeert met hun in discussie te gaan. Maar dat is echt heel klein kort moment in de film en verder blijft dat buiten beschouwing, net zoals deze financiële belangen. Dus dat zou zeggen, daar moet absoluut een vervolg op komen.
Desondanks kijken.
Ja.
We blijven even in het thema, Eva, want in de tuchtcasus van de week staat ook een neuroloog centraal.
Ja, ik heb daar even naar gezocht, naar een zaak tegen een neuroloog, want die zijn er niet zoveel. Afgelopen zomer, in juli 2021, was er een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege van een zaak van een vrouw die al in 2005 een CVA had doorgemaakt. En in het beeldvormende traject dat daarop volgde, kwamen witte stofafwijkingen naar voren. Een collega van de later aangeklaagde neuroloog die concludeerde destijds dat er sprake was van een CVA en dat er geen aanwijzingen waren voor MS. Maar de patiënt en overigens ook haar echtgenoot, die trouwens in deze zaak ook haar gemachtigde is, dus het woord voert namens haar, zij laten samen, dus dat echtpaar laat samen scans in het buitenland maken. En die zijn voor de huisarts.
Dat ja, bij pre-scan.
Terug naar huis. Ja, bij pre-scan, ja. En voor die huisarts zijn die wel aanleiding om deze vrouw te verwijzen naar de neuroloog. En dat is dan de neuroloog van de zaak die we nu bespreken. En dat is het moment dat zij elkaar dus treffen. Dus deze vrouw komt in 2010 onder behandeling van de neuroloog. En Uit een MRI blijkt eigenlijk een ongewijzigd beeld in vergelijking met de jaren eerder. En, MS, schrijft de neuroloog met een vraagteken in status. En als DD schrijft hij onder andere vasculitis en Lyme. Hij behandelt haar trouwens ook nog kort voor pijnklachten in haar gezicht. En dan scheiden hun wegen. Dus een jaar of zes zien ze elkaar dan niet. In 2016 wordt de vrouw opnieuw door haar huisarts verwezen naar deze neuroloog. En dan blijkt uit een neurologisch onderzoek toename van de afwijkingen. En wordt alsnog MS gediagnosticeerd.
Een toename van afwijkingen op de scan?
Uit neurologisch onderzoek blijkt dan toename van afwijkingen. Nou, die vrouw en haar echtgenoot willen meer duidelijkheid over de aard van haar ziekte en ook welke soort medicatie ze moet gebruiken. En dan komt er nog weer een MRI. Maar de afspraak daarvoor wordt uitgesteld. Dat is een beetje onduidelijk wat er dan allemaal gebeurt. Ze heeft haar casus dan inmiddels aan iemand anders voorgelegd. Een radioloog uit haar familie. En ook de MRI's die al door de jaren heen gemaakt zijn. Nou, die herbeoordeling levert op dat er dan in 2005... op de MRI al aanwijzingen waren voor MS, toch? En tussen 2008 en 2011 een duidelijke toename van aan MS gerelateerde afwijkingen en vasculaire comorbiditeit. Maar ja, de neuroloog zegt eigenlijk dat er jarenlang geen duidelijke ziekteactiviteit was. En ook geen toename van afwijkingen. En hij zegt dan, schrijft hij op, het is mij niet geheel duidelijk wat de bedoeling is van deze herbeoordeling. Nou ja, je voelt dat er al wat gaat schuren en dat het niet helemaal lekker loopt. En dat mondt uit in een soort gesprek, je zou het gesprek kunnen noemen, tussen de neuroloog, de patiënt, haar man en er is ook een co-assistent bij. Waarin de gemoederen hoog oplopen. De echtgenoot is intimiderend en de neuroloog overweegt nog om de beveiliging erbij te halen. De vrouw zelf zegt eigenlijk geen woord. En het eindigt er eigenlijk mee dat die neuroloog zegt, nou, zo kan ik uw vrouw niet behandelen. En dan zegt de echtgenoot, ik ga een tuchtklacht indienen. Wij zien elkaar nog, roept die echtgenoot dan nog naar de neuroloog. Ja, de neuroloog krijgt dan inderdaad dus een reeks klachten aan zijn broek. En de twee belangrijkste, zegt de tuchtrechter, dat waren eigenlijk dat de arts de diagnose niet al in 2010 heeft gesteld, de diagnose MS. En dat hij er ook niet voor gezorgd heeft dat de patiënt daarna actief gemonitord is. En wat natuurlijk ook, wat ook verweten wordt, is dat hij de behandelrelatie heeft opgezegd zonder te zorgen dat er een vervanger daarvan is gekomen. Dat laatste, dat wordt hem verweten door de regionale tuchtrechter. Dus hij krijgt een waarschuwing daarvoor. En de regionale tuchtrechter zegt, nou, dat die diagnose later is gesteld, dat is niet verwijtbaar. Centraal zegt de tuchtrechter nog dat hij wel had moeten monitoren. Dus sinds die tijd tussen 2010 en 2016 had hij contact moeten houden en moet vinger aan de pols moeten houden.
Ja, nou, vervelende kwestie voor deze neuroloog. Want die wordt natuurlijk geconfronteerd met bevindingen van een pre-scan, van bevindingen van een radioloog uit een familiekring.
Ja.
Dus dat maakt het allemaal natuurlijk heel lastig.
Heel ingewikkeld, denk ik ook.
Dus de conclusie is, je kan niet zomaar een behandelrelatie opzeggen zonder daarmee iemand bijvoorbeeld over te dragen aan een collega.
Klopt. En de regels daarvoor die zijn beschreven in de KNMG-richtlijn niet aangaan of beëindigen van de geneeskundige behandelovereenkomst.
Nou, goed om die richtlijn nog eens na te lezen, zodat anderen niet in die valkuil hoeven te stappen. Nog even iets vanaf de praktijkvloer even aan Henk. Ik had laatst weer een patiënt die kreeg een bepaald middel en die kwam na een paar weken hing ze bij me aan de lijn. Ja, ik heb nu de Griekse variant daarvan gekregen. Terwijl ik vorige maand had ik de Poolse variant. En die Griekse variant die werkt veel minder goed. Dus ik wil graag weer de Poolse variant. En dan moet ik dus uitleggen. Ja, er zit exact dezelfde stof in. Dus ik kan het niet zo goed verklaren. Maar dit zijn dingen die komen best wel wat vaker voor. Meer dan wij denken. En daarom is er nu, zagen we recent, een nieuwe leidraad verantwoord wisselen van medicijnen opgesteld. En we kunnen daar even nu over gaan bellen met Selma Tromp. Zij is neuroloog aan het LUMC en bestuurslid FMS met als aandachtsgebied kwaliteit. Selma Tromp, goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat we even van gedachten kunnen wisselen over deze nieuwe leidraad. Want wat was nu de aanleiding voor het opstellen hiervan?
Nou, er was behoefte aan een leidraad om te kijken hoe we hiermee omgaan. Precies met dat voorbeeld wat jij net noemt. Er is een lijst gepubliceerd met medicatie die je liever niet wisselt. En die is dan onderverdeeld in rood. Die wil je echt niet wisselen. Oranje, daar kan wisselen soms bij plaatsvinden. En groen mag wisselen bij plaatsvinden. En eigenlijk is deze leidraad te gebruiken als een soort bijsluiter bij die lijst van medicatie.
Ja, en is dit helemaal opgesteld vanuit het medische perspectief? Ik zag ook de apothekers zijn natuurlijk ook bij betrokken. Maar in hoeverre heeft de patiënt hier een stem in gehad?
Die heeft hier een grote stem in gehad. Dit is opgesteld samen met vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging, Patiëntenfederatie Nederland. Ja.
Oké, dus als ik straks een patiënt heb die een medicijn gebruikt uit de categorie groen, hè, waarbij staat wisselen van medicijnen is mogelijk. Dus die kan ik dan ook echt daarop wijzen en ook zeggen van, nou ja, je kan zijn dat je het zo ervaart, maar in principe moet dit gewoon een in te wisselen medicijn zijn.
Ja, dan is er wel de afspraak gemaakt dat dat niet vaker dan om de 2 jaar gewisseld wordt. Omdat er anders heel veel onrust bij patiënten ontstaat.
Nog even over het verschil tussen die 3 categorieën. Bij groen ga ik ervan uit dat het in alle gevallen natuurlijk gewoon dezelfde werkzame stof is. Maar in een iets andere verpakking of een andere productielijn, een andere fabrikant, een ander land waar het vandaan komt. Maar hoe zit dat bij rood? Is dat ook steeds...
Bij alles is het zo dat het echt moet gaan om dezelfde werkzame stof in dezelfde dosering. Alleen kan het pilletje net anders verpakt zijn en voor een ruimer patiënt moeilijker uit een doosje te halen zijn of iets dergelijks. Maar waar het bij die rood om gaat is dat er echt problemen op kunnen treden als er bijvoorbeeld door andere hulpstoffen een andere opname in het bloed komt en er dus een andere spiegel in het bloed kan voorkomen.
Oh ja.
Nou, dan kun je je voorstellen dat het bijvoorbeeld, als ik dan naar mijn eigen vakgebied de neurologie kijk, patiënten met epilepsie, waarbij net de spiegel een beetje anders wordt en daardoor een epileptische aanval weer ontstaat. Nou, dat soort stoffen staan in de categorie rood. En lithium, waar ook een spiegel belangrijk is. Levothyroxine, het schildklierhormoon, wat ook vrij stabiel in het bloed moet zijn. Nou, dat zijn een paar medicijnen die in de rode categorie staan. In de oranje categorie gaat het met name om medicijnen dat als je per ongeluk... He, omdat het net allemaal even wat anders eruit ziet, een kleiner pilletje en je denkt, nou dan moet ik er misschien wel 2.
Ja.
Dat er toxiciteit is bij inname van een dubbele dosis. Of dat er duidelijk verminderde werking is als je stopt en dat dan na 60 uur duidelijk verminderde werkbaarheid is van het middel. Dat die gevaren makkelijker optreden als de pilletjes er anders uitzien of een andere kleur hebben en dat patiënten denken, ja dan durf ik het niet te nemen en dan stoppen ze maar.
Ja. Nou, heel...
Dat is de oranje categorie.
Ja, ja, heel duidelijk. Kijk, we zien natuurlijk vaak dat er bepaalde leveringsproblemen zijn, hè, bij zekere medicijnen. En je zegt, nou, in principe moet je niet binnen 2 jaar wisselen. Maar we worden daar natuurlijk wel eens mee geconfronteerd. Ook met middelen uit de rode of oranje categorie. Hoe moeten we daarmee omgaan?
De middelen in de rode en oranje categorie mogen, als ze bijvoorbeeld uit patent gaan, 1 keer geprobeerd worden te wisselen. En als dat dan echt voor de patiënt nadelig is, dan mag de voorschrijver medische noodzaak op het recept schrijven. En dan wordt er niet gewisseld door de apotheek.
Is het dan eigenlijk ook een recht van de patiënt om dan niet te hoeven wisselen?
Nee, dat is niet het recht van een patiënt. Het is wel zo dat als een patiënt erop staat om bij een medicijn van bijvoorbeeld de groene categorie, hè, wat je net in het voorbeeld gaf van die Poolse weer terug willen in plaats van de Griekse, dan mag dat met eventuele bijbetaling van het verschil.
Jullie bestrijken alle medische disciplines, alle specialismen, zal ik maar zeggen, als ik het goed gezien heb in die richtlijn. Is het nou zo dat in sommige specialismen deze problematiek meer speelt dan in andere?
Dat hangt natuurlijk wel een beetje van de medicamenten af. Hè. Die rode is bijvoorbeeld bij epilepsie, maar ook cardiologen medicatie. Dus er is veel variatie wat dat betreft. Nog een bijzondere categorie is misschien wel om te noemen, en daar komt nog een extra handleiding voor. Dat zijn de inhalatiemedicaties, omdat daar niet alleen de medicatie wisselt, maar vaak ook het instrument waarmee die inhalatiemedicatie toegediend moet worden. En dat vergt dan ook nog meer vaardigheden van de patiënt. Die zijn daardoor wat foutgevoeliger, dus daar komt nog een aparte handleiding voor.
Hey, de laatste vraag, zomaar, wordt er ook nog een patiëntvriendelijke versie van deze leidraad gepubliceerd? Via de Patiëntenfederatie bijvoorbeeld?
Nou, de Patiëntenfederatie is hier dus wel heel duidelijk bij betrokken geweest. En die zullen, ik weet niet of ze het echt gaan doen. Maar ik ga er wel vanuit dat ze een duidelijke versie voor de patiënt maken, inderdaad. Ze hebben in ieder geval wel ook op hun website hier veel aandacht aan besteed.
Mooi. Nou, echt iets waar we op de praktijkvloer iets aan hebben. Dus heel fijn, Selma Tromp, voor je toelichting. Nogmaals, bestuurslid FMS met kwaliteit in je portefeuille. Dank je wel.
Graag gedaan.
En zoals gebruikelijk sluiten we af met het praktijkperikel van de week dat u hier weer hoort, ingesproken door de inzender.
Vertrouwen op James Bond. Al van meerdere visitediensten op de HAP ken ik deze chauffeur. Zo weet ik dat hij, naast dit werk, ook yogales en meditatiecursussen verzorgt. Door zijn rustige presentatie en zachte stem vermoed ik dat ik bij hem op een matje eerder in slaap zou vallen dan aan menig pammetje. Dat iemand een beetje kennen waardevol is, openbaart zich net na onze lunch. De boterham nog verwerkend, worden we door de centralisten benaderd. Ik heb een A1-rit voor jullie. Een man is van het dak gevallen. Ze hebben 112 gebeld, maar alle ambulances zijn onderweg. Of jullie? Nog nooit heb ik hem op zo'n snelle beweging betrapt. De pindakaas nog in mijn slokdarm hangend, been ik achter hem aan en ineens sta ook ik in de garage. Een rit van 18 kilometer. 180 op de snelweg. Naar de rechterbaan duiken de Tesla's. Daarna vol op de rem om niet op hun voorganger te knallen. Sirene en zwaailicht doen hun werk. Dan de provinciale weg. Ik voel klinkers aan de binnenzijde van rotondes. Nog net geen piepende bandjes. Een vreemde mix van gaspedaalgeluid en het gegil van de sirene. We racen over de doorgetrokken dubbele strepen. Met zijn groot licht knipperend maant hij tegenliggers de berm in. Deze weg is nu ineens driebaans. Iedereen gehoorzaamt en het lijkt alsof ze stilstaan. Zo hard gaan wij. Zonder dat ik auto's over de kop heb zien gaan, komen we aan. Leek deze chauffeur me meer iemand voor een Toyota Prius? Hij ontpopt zich als een soort James Bond. En het mooie is, ik weet dat die films altijd een goed einde hebben. Geen moment heb ik me bijzittend druk gemaakt.
Nou mooi, ik hoop vooral dat hij geen fietsers onderweg is tegengekomen natuurlijk. En anders hoop ik dat ze een helm op hadden.
Ja.
Dat zeker. We gaan afsluiten. Eva, Henk, veel dank weer voor deze uitzending. En u luisteraar natuurlijk voor uw betrokkenheid bij Medisch Contact, de podcast. We horen u graag weer snel terug in de uitzending. En heel veel succes met alles wat u weer te doen staat. Tot de volgende keer.